ja, het directe kwaliteit van leven op dat moment. Het gaat niet in op wat het gevolg is op de langere termijn. Dus je kunt je voorstellen, komt ook uit ander onderzoek naar voren, op het moment dat je 18 wordt en je gaat keuzes maken over je richting voor je volwassen leeftijd, dat een zorgsituatie daarvan invloed op is. Hoe ver ga je wonen? Waar ga je naartoe voor een studie? Welke relaties ga je aan? Of ga je direct werken zodat je ook op die manier een bijdrage kan leveren? Daarnaast, op nog latere volwassen leeftijd, op het moment dat een jongemanszorger echt structureel overbelast is, zien we dat ze een veel grotere kans hebben om op latere leeftijd depressies of andere psychische problematiek te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat binnen dit onderzoek steun het grote verschil is. Ik zie trouwens dat ik niet met de slides meega. Steun maakt het verschil. En dat is heel mooi. Alleen, vaak is steun nou net in deze situaties lastiger. Want je ouders zijn overbelast. We hebben alle aandacht nodig voor degene waar zorg voor is. Scholieren, vrienden op school, vertel je misschien liever niet wat er aan de hand is. Want ja, zeker op die leeftijd is het belangrijk dat je er ook bij hoort. En kwetsbaar opstellen is daarbij lastig. Dit laat zien dat het belangrijk is dat er oog is voor deze groep. Waarbij ik absoluut wel wil onderstrepen dat het niet per se een probleem is, een zorgsituatie. Want ik denk zeker onder de juiste omstandigheden dat het een hele waardevolle situatie kan zijn waarvan een jeugdige ook heel veel leert en van mee kan nemen. Maar op het moment dat het om structurele overbelasting gaat, dan zijn er zeker risico's. De gemeente Stijn heeft gezegd, hier willen we graag op inzetten. Daar ben ik mee begonnen. We zijn begonnen met contact maken met de jongemanszorgers en de gezinnen die we al in beeld hadden binnen het steunpunt. Waarbij vooral naar voren komt dat onder de jongste groep, en dan heb ik het over de leeftijd 7 tot en met 12, vooral heel erg de behoefte is om contact onderling te hebben. Dus we zijn direct ook begonnen met een groepsaanbod. Activiteiten waarbij jongemanszorgers elkaar kunnen vinden. Daarnaast heb ik ook heel erg ingezet op het in kaart brengen van hoe zit de gemeente in elkaar, wat zijn de vindplaatsen van jongemanszorgers en vooral het contact gaan leggen van welk aanbod is er al voor deze groep en hoe kunnen we dat versterken zodat juist alle mensen die rondom de jongemanszorg zitten dit helderder op het vizier krijgen. Na een start kan ik voorzichtig beginnen met wat eerste resultaten en bevindingen. De doelgroep en de behoefte is onzichtbaar. Heel veel mensen horen het verhaal voor het eerst als ik dit vertel. Dat betekent dat ook op het basisschool de leerkrachten voor het eerst hierbij stilstaan, maar dat het ook woorden geeft aan dingen die ze zien. Ik weet dat bijvoorbeeld een intern begeleider vertelde, er is een gezin, moeder zit in een rolstoel. We zien dat het een effect heeft op het meisje in de klas. Maar hoe maak je dat bespreekbaar? Het zijn gevoelige onderwerpen en vaak ook situaties waar niet 1, 2, 3 een oplossing voor is. Want de situatie is wat die is. Binnen het voortgezet onderwijs, Groenewald in dit geval, wordt de groep heel duidelijk herkend. Ze refereren aan dezelfde cijfers als die uit het onderzoek komen. Omdat daar de scholieren uitvallen op gedrag, opvallend gedrag in de klas, resultaten die achterblijven, maar ook praktische problemen zoals structureel niet op tijd kunnen komen op school of huiswerk niet af hebben. Alleen, zij geven aan, de afstand tot ouders is groter. Dus ze kunnen binnen school doen wat ze kunnen om scholieren te helpen om mee te komen op school. Maar het is lastig om de brug te maken naar wat er eigenlijk thuis nodig zou zijn om de situatie te verbeteren. En met de privacywet, de AVG, is dat ook gewoon lastiger om vrijblijvend, outreachend te werk te gaan. Verder wordt duidelijk dat ondersteuning aan jongemanszorgers om expertise vraagt. Daarmee bedoel ik dat jongemanszorgers nu vooral meegenomen zijn in de ondersteuning van volwassen mantelzorgers. Maar dat dat een wereld van verschil is. Alleen al het netwerk waarbinnen een jongemanszorg zich begeeft, is toch compleet anders dan een volwassen mantelzorger. Dit is ook iets wat ik heb gezien in contact met andere mantelzorgondersteunende organisaties binnen Zuid-Limburg, binnen Westelijke Mijnstreek, Maastricht en Heuveland, dat daar de jonge mantelzorger in het pakket wordt geduwd van mantelzorgondersteuning en dat er eigenlijk gewoon niet de ruimte of de expertise is om echt aan te zetten wat nodig is. Daarnaast heb ik met heel veel jeugdwerk en dergelijke gesproken, maar ook en maatschappelijk werk. Maar de doorverwijzing blijft vooralsnog vrij mondjesmaat. En dat heeft, en ook, zou graag meer activiteiten samen doen. Maar met tijdgebrek blijkt dat gewoon lastig. Dan, gezien de inzet toch redelijk beperkt is, is het goed om te zeggen van waar gaan we nou ons op richten? En wat duidelijk is voor ons, is dat de groep moet eerst heel zichtbaar gaan worden voordat je kunt zeggen, een mantelzorger, een jonge mantelzorger of een gezin moet eerst zichzelf herkennen erin voordat ze een hulpvraag kunnen gaan kunnen formuleren wat ze nodig hebben. Dus wij willen gaan inzetten op zichtbaarheid, bewustwording en zorgen dat iedereen zoveel mogelijk binnen de gemeente Stijn op de hoogte is van dat deze groep er is. Dat willen we doen door een tentoonstelling. De werktitel is Who Cares? Maar dat is een werktitel. Waarbij we portretten gaan neerzetten van jonge mantelzorgers die binnen de gemeente Stijn zitten. We zijn nog op zoek naar locaties, maar we zouden met liefde binnen Groenewald daar een plek in vinden. En vervolgens door verschillende plekken in de gemeente Stijn dit laten reizen om zoveel mogelijk mensen dit te laten zien. Daarnaast gaan we door met de structurele groepsactiviteiten, omdat we ook denken dat daardoor de toestroom vanuit het onderwijs, het is een laagdrempelige manier voor jonge mantelzorgers om in aanraking te komen met ondersteuning. En daarnaast gaan we ook samenwerken met de website Opgroeien in 046... van het Centrum voor Jeugd en Gezin, om daar de groep ook heel duidelijk neer te zetten, dat het ook online zichtbaar wordt. Dan zijn er wel wat aandachtspunten. Want we verwachten dus dat door zo'n tentoonstelling en door andere interventies om de zichtbaarheid te vergroten, dat jongemanszorg zich gaan herkennen. En dus ook vervolgens ergens naartoe willen met wat dan nu. Dus ik denk dat het heel goed is om samen te kijken van waar zouden ze dan terecht kunnen. Daarnaast met de groepsactiviteiten ontstaat er een vaste groep aan jonge mantelzorgers. En ik denk dat het goed is om te kijken hoe kun je hun daarin ook in 2021 in kunnen blijven faciliteren. Dat doe ik nu al in ieder geval om zoveel mogelijk van de activiteiten in samenwerking met mensen uit de buurt te doen. Om te kijken of ik vanuit de buurt daar draagvlak voor kan krijgen. Daarnaast denk ik zelf dat onderwijs een hele belangrijke factor is, maar die zullen wel meer gefaciliteerd moeten worden om de ruimte te hebben om deze groep beter te ondersteunen. Dan zijn er ook nog hele mooie kansen die eraan zitten te komen. Er loopt op dit moment een Europees onderzoek waarbij een app wordt ontwikkeld die specifiek is voor jonge mantelzorgers. We zien dat de leeftijd 12 tot 18 erg lastig te bereiken is. En een app zou daar een hele mooie kans in zijn. Daarnaast wordt er ook een weerbaarheidsinterventie voor juist ook die kwetsbare groep. Om zij nu aan de slag te kunnen laten gaan, zodat ze niet op latere leeftijd daarmee nog meer aan de slag moeten. Dan tot slot het AVG. Zou ik willen kijken van wat zijn daar de mogelijkheden in, omdat bijvoorbeeld vanuit de GGD wordt de jeugdmonitor afgenomen. Daarbinnen wordt al duidelijk wie een jonge mantelzorger is. Dus dat zou mogelijkheden moeten kunnen bieden om ze in ieder geval eerder preventief te benaderen hierover. Dit tot zover.
Merci voor de informatie. Wie mag ik het woord geven?
John Wouter, CMB, zijn er al mantelzorgers bekend aan het aantal tot nu toe?
Zeker, ja. Ja, ja, het zit rond de 100 in ieder geval wat we nu aan jonge mantelzorgers in beeld hebben. Ja. Maar daarbij zeg ik van, zeker als ik nadat ik met Groenewald heb gesproken, zij geven aan, nou zeker 1 op de 4, 1 op de 5 is jonge mantelzorger. Maar zij kunnen niet een lijst geven met...
Nee, nee.
Hier, hè? Dus ik denk dat we zeker meer in beeld hebben. Alleen, hoe benader je ze en hoe breng je de boodschap over?
Ja. Daar schrik ik toch van, al 100 mantelzorgers. Die tussen de jeugdigen. Dat er staat al zoveel zijn.
Ik vrees dat dat nog een speldenknop is.
Ja.
Ja. Ja.
Maar een mantelzorger, bijvoorbeeld... ik ken iemand... Een buurmeisje, die gaat voor de buurvrouw, die heeft een herseninfarct gehad. En die doet daar aan de winkel, die doet kleine schoonmaakzaamheden. Ja. Want we hebben het over het gezin. Ja. Maar is dat ook een soort mantelzorger?
Ja, kijk, de definitie die wij hanteren is inwonend in principe. Maar we hebben ook een paar jonge mantelzorgers die bijvoorbeeld wel een uitwonende grootouder hebben. Of in dit geval een buurvrouw. En als de mate van zorg dermate groot is, dan kun je zeker spreken van een jonge mantelzorger. Ja.
Is er een bepaald criteria aan verbonden?
Je kijkt ook een beetje op maat.
Nou ja.
Dat zeker. Maar ik denk wel een groot verschil is dat als het over je buurvrouw gaat, dan heb je de keuze om erheen te gaan of niet. Op het moment dat het gaat over iemand die in je gezin woont, dan heb je die keuze niet, want je woont gewoon samen. En dat is wel een wezenlijk verschil in de mogelijke zwaarte van de situatie.
Ja, ik vind het een heel mooi object, want ik ken iemand die is voor 12 jaar thuis moeten blijven. Mm. En op oude leeftijd heeft ze daar toch wel een trauma aan overgehouden.
Ja. Ja.
Dus ik juich dat alleen maar toe.
Als we dat kunnen voorkomen, ja, juist. Dan is dat heel fijn, ja.
Andere vragen?
Ja. Mijn vraag is in hoeverre er sprake is van maatwerk. Want ik kan me voorstellen dat er verschil is in... Als diegene waarvoor gezorgd wordt ziek is, of een handicap heeft, of verslaafd is, of nog een ander probleem heeft. En hoeverre wordt daar rekening mee gehouden?
Nou ja, mijn streef is dat het heel erg op maat is. Want precies wat u zegt, het maakt nogal uit, hè, of een ouder ziek is, of dat een broer of een zus ziek is. En of het een fysieke beperking is waar gewoon een huis op ingericht kan worden. Of dat het gaat over gedragsproblematiek wat heel onvoorspelbaar is. Dus zeker is maatwerk daarin geboden. En... aan de andere kant is mijn boodschap ook dat deze groep voornamelijk in eerste instantie geholpen is met gewoon te benoemen van goh, er is iets, hè? Het is niet niks en ik zie dat er iets speelt en dat dat impact heeft op je leven. En nogmaals, het kan ook heel waardevol zijn. Alleen wel met de nodige steun die een jongere nodig heeft om goed op te groeien.
Eigenlijk kan je dus zeggen dat maatwerk de volgende stap is, na zichtbaarheid.
Zeker, ja. Okay. Ja, mijn hoop is dat de volwassenen die dichtbij een jeugdige staan, dat die kunnen checken van wat is nodig. Is alleen af en toe vragen van hoe gaat het nou eigenlijk? Of dat voldoende is, of dat doorverwijzing naar... toch een partij die echt thuis kan kijken van hoe kan het prettiger worden? Of hoe kan de jongeren ontlast worden? Zijn er taken die uitbesteed kunnen worden, die nu op de jonge mantelzorgers aan boord liggen? Dat soort
nog dingen. Andere vragen?
Ja, ik vind het een interessant fenomeen. Volgens mij is stressreductie ook bij deze jonge mantelzorgers een enorm belangrijk fenomeen om daarmee te voorkomen dat ze op allerlei andere gebieden niet meer kunnen functioneren. Wat mij een beetje in jouw verhaal verbaast en ook alweer verdrietig stemt, is op het moment dat je zegt, letterlijk de woorden van, waar zouden ze terecht kunnen? Dat betekent ook, en ik hoor je ook een beetje zeggen, dat het hele hulpverleningsdomein, zeker ondersteuningsdomein, toch nog behoorlijk vanuit de eigen professie naar dingen kijkt en niet vertrekt vanuit de behoefte van die mantelzorger, van die jonge mantelzorger. En daar hebben we dus met elkaar volgens mij al jaren een opgave van hoe doorbreken we nou dat patroon. En dat vind ik dus eigenlijk nog steeds een jammerlijke constatering dat het zo is. Dus ik zit ook wel een beetje te zoeken naar, als je praat over preventiviteit, ter voorkoming van preventief werken, vroeg signalering, ter voorkoming van stress. Welk beeld heb jij nou over hoe kunnen we nou die partijen op elkaar binden? Zodanig dat we niet gaan zeggen van ja, we mogen niet van de AVG. Hè? Ja. Eeuwig argument waar ik langzaam een beetje misselijk van word. Ja. Nee, laten we maar net kijken dat we het wel rondom die potentiële cliënt organiseren zodanig dat. Dat vind ik een hele andere discussie. Dus mijn vraag is van hoe zie jij dat?
Ja, nou ja, in ieder geval waar ik waar ik mijn hoop op heb, is in ieder geval dat het een onderwerp gaat zijn wat veel structureler gewoon bespreekbaar is. Ik denk dat zorgen voor een ander is inherent aan leven, zeg maar. Hè? Dus zeker, kijk, voor mij raakt het ook aan hoe worden kinderen in de klas betrokken bij elkaar? Hoe stimuleert het onderwijs om interesse te tonen in hoe ziet jouw leven er eigenlijk uit? Hoe ziet mijn leven er eigenlijk uit? En ik denk dat op het moment dat die randvoorwaarden er veel meer zijn, dat en dat kinderen zich dus vrij voelen om te delen van ik zit vandaag even helemaal niet lekker in mijn vel. Kijk, dit is heel idealitisch, hè, dat snap ik. Maar dit is wel waarvan ik denk van ja, we leven toch in een wereld waar om hulp vragen niet makkelijk is. Of je kwetsbaar tonen en iedereen zijn eigen ballen maar de hele tijd in de lucht moet houden. En ik denk van door de toon te zetten, als ze nog zo jong zijn, dat we met elkaar dit kunnen bespreken, dat, dat het dan misschien niet meer mantelzorg hoeft te heten. Dat het gewoon gaat over zorgen voor.
Dat vind ik wel interessant, want ik hoor je eigenlijk zeggen, laten we opnieuw leren het goede gesprek te voeren.
Ja.
Als voorzitter heb ik de ondankbare taak om dat goede gesprek meteen te onderbreken door te constateren dat alle vragen zijn gesteld. Ik dank u voor deze bijdrage. En wij gaan over naar het volgende agendapunt, de wijziging van de GR. Hierbij is geen presentatie, dus dat betekent dat u onmiddellijk kunt beginnen. U heeft de microfoon in handen.
Ja, Ab Roosma, VVD. Ik heb een vraag. Ik heb dus toch begrepen dat we met de gemeentes evenredig verdeeld zijn in het AB en DB van een participatiebedrijf. Betekent dat we in het DB met elk één vertegenwoordiger zitten en het AB met twee vertegenwoordigers. In het stuk lees ik toch dat er door een stemverhouding bepaald wordt de aantal van de WSW'ers per gemeente. Misschien kunnen we dat even uitleggen. Want ik neem aan dat iedereen zijn de stem wat dat betreft even zwaar telt en dat dat niet afhankelijk is van een stemverhouding. Of zie ik dat verkeerd?
Dat was uw vraag.
Ja.
Zijn er nog andere vragen? Ja?
Mag het gewoon, het stemt toch wel helder. Carnaval is nog niet op.
Ik heb het hele stuk goed doorgelezen, doorgesproken ook. En dan is mijn vraag, zie ik uw opmerking, is dit nou een van de onderdelen om te komen tot een volwaardig participatiebedrijf? Want dat is namelijk de clue, volwaardig.
Dit waren alle vragen. Dan.
Goed, ik zal met de laatste vraag beginnen. Volgens mij staat er, als ik het nog goed weet, een volwaardige positie binnen het DB van het participatiebedrijf. Op dit moment is nog niet geregeld dat Stijn lid is van het DB van de GR participatiebedrijf. En door middel van een slag te geven op dit stuk, zijn we lid van het DB van het participatiebedrijf. Dus op die manier kunt u dat lezen. Tenminste, ik denk dat u dat zo bedoelt. En als u het in andere zinsneden uit het stuk bedoelt, dan zou ik graag willen weten wat u bedoelt. Dan de vragen van de VVD. Het klopt dat wij één letter...